Goedemiddag. Ik wilde vandaag in elk geval hoofdstuk 8 van Handelingen bespreken. Voor zover mogelijk. En daar de belangrijke punten eventjes proberen uit te halen. En misschien om te beginnen toch nog eventjes stil te staan bij de preek van Stefanus in Handelingen 7. Om daar niet al te snel overheen te wandelen. We hadden afgesproken dat we daar niet tot in detail vers voor vers doorheen zouden gaan. Maar daar staan misschien nog wel aardige dingen in. Wat we vorige keer besproken hadden, was die verkiezing van de 7 diakenen. En die worden met naam en toenaam genoemd. Die worden verkozen omdat er oneenigheid was tussen de Hebreeuwse Joden en de Griekse Joden. Daar hebben we min of meer uitvoerig stilstaan. Die Griekse Joden, dat waren dus ook Joden, alleen die woonden in het buitenland. En de apostelen zeiden van, we hebben geen tijd om ook nog eens een keer daarvoor te zorgen, voor het onrecht waarvan de Griekse weduwen met name dachten dat ze benadeeld werden. En er worden de 7 mannen gekozen, vol van Heilige Geest en geloof. Vol van geloof en van Heilige Geest. En die namen Filippus, Prochorus en Nicanor en Timon en Parmenas en Nicolaus en een jodengenoot van Antiochië, welke zij voor apostelen stelden. En deze, als zij gebeden hadden, legden hun de handen op. Dus deze 7 mensen, die worden gekozen. En de eerste van die is Stefanus, trouwens. Het valt wel op dat er wordt gevraagd van mensen die moesten zorgen voor dat het allemaal eerlijk en goed verliep. De verdeling van het eten en het drinken van de financiën. De klacht dat het niet goed ging, die kwam bij de Grieken vandaan. De Griekse Joden. En het is wel opmerkelijk dat er 7 Griekse mannen worden als we even afgaan op de namen van deze mensen. Die hebben duidelijk een hele Griekse oorsprong. Het zijn allemaal Griekse klanken die je daar leest. Het is wel opvallend dat de 7 mensen van de Grieken worden aangesteld tot de diaken. Om dat onrecht recht te zetten. Het is wel een grote mate van vertrouwen natuurlijk. Je zou verwachten van ja, dat gaan we dan toch een beetje eerlijk verdelen. Stel je voor dat die Grieken nou het recht ook weer een beetje gaan buigen in het voordeel van de Griekse weduwe. Maar er worden dus 7 van, tenminste als het Grieken waren, maar ik denk het wel. Ja, Stefanus is een Griekse naam, Filippus, Prochorus, Nicanor, Timon. Ja, het is duidelijk allemaal een Griekse achtergrond. Nou, vorige keer hebben we gezien hoe dan Stefanus gevangen wordt genomen. Er staat van hem met name geschreven dat hij vol van geloof en Heilige Geest was. En vol van geloof en kracht, in vers 8 bijvoorbeeld van hoofdstuk 6. En dat hij grote wonderen en grote tekenen doet. Dus misschien was dit een man die ja, de meeste aandacht trok van die 7. En hij wordt gevangen vastgezet. En dan krijgt hij de tijd om een preek te houden. Het eerste deel van zijn preek, dat gaat via Abraham en Jozef naar Mozes. Hij besteedt vrij veel aandacht aan Mozes. En dan daarna gaat het via Jozua naar David, naar Salomo. Nou, Abraham, ja, dat was natuurlijk degene aan wie het beloofde land was beloofd. En Jozua was degene die het volk het beloofde land binnen te leiden. Dus daar zit wel een overeenkomst. Jozef was de man die vervolgd en vernederd werd. En dat zou je van David ook kunnen zeggen. Die uiteindelijk allebei verhoogd werden. En Mozes en Salomo. Nou, Mozes was de bouwer van de tabernakel. En Salomo was de bouwer van de tempel. Ja, dus ook daar zit overeenstemming. Dus als je even een grove structuur wil hebben van zijn prediking. Abraham, Jozef, Mozes. Dan vrij veel tijd aan Mozes. En dan uiteindelijk Jozua, David en Salomo. En hij eindigt met die Salomo. En dan voegt hij de woorden eraan toe. Maar hoewel Salomo dan wel een tempel heeft gebouwd, dan zegt Stefanus van, maar God woont niet in tempelen met handen gemaakt. En dan komt die tekst van Jesaja 66. Nou, waar ik nog wat me opviel, als je kijkt naar vers 37 en 38, dan gaat Stefanus, die gaat het met name over Mozes hebben. Ja, ik lees even een klein stukje uit Handelingen 7, vers 37. Deze is de Mozes die tot de kinderen van Israël gezegd heeft, de Heere uw God zal u een profeet verwekken uit uw broeders, gelijk mij, die zullen jullie horen. Deze is het die in de vergadering van het volk in de woestijn was met de engel die tot hem sprak op de berg Sinaï en met onze vaderen, die de levende woorden ontving om ons die te geven, dewelke onze vaders niet wilden gehoorzaam zijn, maar verwierpen hem en keerden met hun harten weder naar Egypte. Zegde tot Aaron, maak ons scholen die voor ons heen gaan, want wat deze Mozes aangaat, die ons uit het land van Egypte geleid heeft, wij weten niet wat hem geschied is. Dan gaat hij door tot en met vers 44. En het stukje wat daarna komt, Jozua en David en Salomo, dat is maar een heel klein stukje. Veel, veel meer dan dat eerste gedeelte. Daar besteedt hij weinig aandacht aan. En ik vraag me af, zou Stefanus al op de gezichten van de mensen om hem heen, die fariseeën, die schriftgeleerden, al een soort van donkere onweerswolk hebben zien staan? Want hij sprak over Mozes en over hun vaderen, dat die niet gehoorzaam waren geweest. En dat die, laten we zeggen, gevoelsmatig op snel naar het einde toe werkte. Dat hij als het ware merkte, die fariseeën die wisten wel waar het naartoe ging. En er zit een vrij veel overeenkomst tussen het eerste deel, of dat middelste deel van zijn preek, wat hij over Mozes zegt, en dat laatste stukje. Bijvoorbeeld, vers 38, heeft hij het over de levende woorden. Mozes ontving de levende woorden om die aan ons te geven. Stefanus gebruikt voor het begrip Torah de levende woorden. En in het laatste gedeelte, als Stefanus als het ware de toepassing geeft, jullie die de wet ontvangen hebt door bestellingen van de engelen en hebt ze niet gehouden. Daar zit dus al een stukje van wat Stefanus als beschuldiging geeft, zit al eigenlijk al in wat hij zegt over Mozes. De vaderen in de woestijn, die hadden de levende woorden ontvangen tegen het Sanhedrin, zegt Stefanus, jullie hebben de wet ontvangen. Stefanus heeft het wat betreft Mozes over de engel des Heeren. Hij sprak met de engel en die ook onder hun was. Tegen het Sanhedrin zegt hij, jullie hebben de wet ontvangen door bestellingen van de engelen. Wat dat dan ook betekenen mag en hoe dat dan ook in zijn werk was gegaan. Maar ook daar de engelendienst was daarbij betrokken. Verder zegt hij tegen over de vaderen van dat ze ongehoorzaam zijn geweest. Ze hebben helemaal niet geluisterd naar de levende woorden. Stefanus brengt dat thuis in de harten van de mensen door te zeggen, en jullie hebben ze niet gehouden. Jullie hebben de wet ook niet gehouden. Vers 39 gaat over vervolgden. Verwierpen. Zij verwierpen hem, ze verwierpen Mozes en keren met hun harten terug naar Egypte. En vers 52 gaat dan over het vervolgen. Ja, wie van de profeten hebben uw vaders niet vervolgd? En ze hebben gedood degene die tevoren verkondigd waren, hebben de komst van de rechtvaardigen, van wie gelieden nu verraders en moordenaars geworden zijn. Dat de Farizeeën, dat dat Sanhedrin al een beetje aanvoelde komen wat er ging komen, kun je eigenlijk uit vers 37 al opmaken. Deze is de Mozes die tot de kinderen van Israël gezegd heeft: de Heere uw God zal u een profeet verwekken uit uw broeders, gelijk als mij, die zult gij horen. Ze hebben jaren de tijd gehad, tenminste ik verwacht dat dit een paar jaar is na de eerste preek van Petrus. Het Sanhedrin heeft hier heel lange tijd over nagedacht, om over na te denken. Tijd gehad om over na te denken. Want Petrus die heeft dit ook al een keer gezegd. Deze profetie hebben ze al een keer aangehaald. In Handelingen 3. Handelingen 3 vers 22. Dat is naar aanleiding van de genezen kreupelen. Dan zie je, want Mozes heeft tot de vaderen gezegd: de Heere uw God zal u een profeet verwekken uit uw broeders, gelijk mij. Die zult ge horen in alles wat hij tot u spreken zal. En dat is een tekst uit Deuteronomium 18. De profetie van iemand die als Mozes zou komen en naar wie zij zouden horen. En hier zegt Stefanus: ja, jullie hebben niet naar Mozes geluisterd, uw vaderen. En jullie vaderen hebben Mozes eigenlijk ook verworpen. Ze voelen natuurlijk al dondersgoed aankomen wat Stefanus straks in zijn eindtoepassing gaat zeggen. Van ja, jullie hebben hem niet gehoord en nu horen jullie ook niet naar degene over wie Mozes heeft gesproken. Namelijk die profeet die komen zou. Ook die hebben jullie verworpen. En er zijn natuurlijk maar twee reacties mogelijk. Berouw, bekering. Of je wordt gewoon verschrikkelijk boos. En je zorgt gewoon dat de stem van degene die dit spreekt nooit meer kan praten. Dan hoef je het ook niet meer te horen namelijk. En dat laatste is waar het Sanhedrin voor kiest. Stefanus wordt vermoord en die kan dit nooit meer zeggen. Saulus staat erbij en die had een welbehagen aan zijn dood. Saulus, degene die later nog veel meer zou moeten lijden dan Stefanus voor dit evangelie. Over die profeet die komen zou. Wat ik even wilde laten zien, dat er een bepaalde opbouw zit in die prediking van Stefanus. Ja, dus eerst drie namen tot Mozes en dan daarna ook drie namen tot Salomo. En na de eerste drie maanden eigenlijk de verwerping van het volk door het volk van Mozes. De vaderen die Mozes hebben verworpen. En dan daarna na Salomo de verwerping van de leidslieden, het Sanhedrin, van de Christus, de persoon over wie Mozes ook had gesproken. Ja, dus dat daar wel een zekere symmetrie in zit in deze preek. En dat dat niet zomaar alleen maar de geschiedenis van Israël is die Stefanus hier houdt, maar er zit zeker een plan achter. En hij wil ook eindigen met het heiligdom. Dat doet hij aan de ene kant met de tabernakel naar Mozes. Hij doet dat ook met het heiligdom wat Salomo heeft gebouwd. En dan zegt hij: maar God woont niet in tempels met handen gemaakt. En ik denk dat daar ook een verwijzing zit naar de tempel Jezus Christus. Ja, in wie God werkelijk woont. Waarin mens en God samenkomen in hem. En dan komt Handelingen 8. Er komt een grote vervolging. Ja, Saulus had mede een welbehagen aan zijn dood en werd te die dagen een grote vervolging tegen de gemeente die te Jeruzalem was. En ze werden allen verstrooid door de landen van Judea en Samaria, behalve de apostelen en de enige godvruchtige mannen, droegen Stefanus tezamen ten graven en maakten een grote rouw over hem. Dus je hebt een grote vervolging. En je hebt een grote rouw, een groot verdriet om Stefanus. En toch eigenlijk ook wel weer mooi om te zien, en even op te letten, dat het allemaal eindigt met een grote blijdschap. En ja, dat is een tekst die we eigenlijk nooit uit ons oog moeten verliezen. Romeinen 8 vers 28. En we weten dat degene die God lief hebben alle dingen medewerkt ten goede. Namelijk degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Is misschien een beetje uit zijn verband getrokken nu, deze tekst uit Romeinen 8 vers 28. Maar die grote vervolging die plaatsvond waarschijnlijk onder leiding van Saulus. Ja, dat is een bijzondere fanatieke fariseeën was het. Ik denk zelf trouwens dat Paulus al langere tijd kampte met een bepaalde onzekerheid. Ergens diep in zijn hart. Dat de wet. Dit zijn gewoon woorden van mezelf, een stukje psychologie. Maar ik denk dat Paulus zelf inwendig al worstelde met de wet. Kun je bijvoorbeeld uit zijn brief in Romeinen 7, kun je dat ook al een beetje opmaken. En dat Paulus probeerde dat stemmetje tot zwijgen te brengen. En dat hoe meer hij probeerde tot zwijgen te brengen, hoe fanatieker dat hij werd in de bestrijding van alle vormen van ketterij. Ja, hij was een rechtvaardig farisee. Hij probeerde rechtvaardig te zijn voor mensen. En hij probeerde ook God te dienen op de manier zoals de voorvaderen hem hadden aangegeven. En dat is een vrij verklaarbaar mechanisme, dat als er inderdaad wat geweten is gaan spreken, dat Paulus des te fanatieker wordt, Saulus in dit geval. Nou, dat zie je in elk geval gebeuren, dat hij uit alle macht probeerde deze nieuwe ketterij, deze nieuwe sekte te vernietigen. Hij verwoestte de gemeente, gaande in de huizen en trekkende mannen en vrouwen leven en over in de gevangenis. Maar dat had een gunstig gevolg. Dus hoe kan het nou gunstig zijn, zoiets? Dat zo'n boze man, hoe kan daar nou iets gunstigs uit voortkomen? Nou, de hele gemeente die werd verstrooid. De apostelen bleven te Jeruzalem. Enige godvruchtige mannen ook, dat zijn die mannen die Stefanus naar het graf droegen. Maar een groot deel van die gemeente, die werd verstrooid over het land. Die werden uit Jeruzalem verjaagd. Ze gingen op de vlucht. Althans, ze werden verdreven. En wat gebeurt er? Nou, die mensen die verdreven waren en die zoveel moois hadden gezien in Jeruzalem, ze hadden in de afgelopen tijd hadden ze zoveel meegemaakt onder leiding van deze apostelen. Daar gingen ze over praten. Ze gingen praten over het evangelie, ze gingen het evangelie verkondigen en ze gingen zeggen wat er allemaal aan tekenen en wonderen gebeurde. Zo ook Filippus, dat is dus een van die zeven. Dat is de tweede die genoemd wordt na Stefanus, wordt nu Filippus genoemd. En ook die wordt vervolgd, ook die wordt verdreven. En die komt in de stad Samaria en predigt hun Christus. En de scharen hielden zich eendrachtig aan hetgeen door Filippus gezegd werd, terwijl zij hoorden en zagen de tekenen die hij deed. Want velen die onreine geesten hadden, gingen uit, roepen met grote stem, en velen geraakten en kreupelen werden genezen. En wat is het gevolg? Er werd grote blijdschap in die stad. Dus van grote vervolging, grote rouw, eindigen we in Samaria met grote blijdschap vanwege het evangelie. Dus als we zo af en toe de mogelijkheid hebben om eens buiten onszelf te kijken, niet alleen maar naar de gevolgen voor onszelf te kijken, maar dan hebben al die daden die we eigenlijk soms gewoon helemaal niet snappen, het onrecht wat er lijkt te gebeuren, of dingen die in ons leven waarvan we denken van hoe zit dat nou? De grote rouw die de mensen in Jeruzalem aanvoeren, die werden tot grote blijdschap bij de mensen in Samaria. Dus wel een denk ik, een mooie om te blijven onthouden altijd. Dat er ook uit dingen die wij slecht noemen, kwade dingen, ook mooie dingen kunnen voortkomen. Dat God dat kan doen. Er was nog iemand daar in Samaria, behalve Filippus. Dus Filippus die werd daar naartoe gestuurd door God. Maar daar was al een ander op dat werkterrein van Samaria. En dat was Simon. Simon de tovenaar. En deze Simon, die zei van zichzelf dat hij iets groots was. Een soort van, ja, wij zouden misschien zeggen narcist. Iemand die een buitengewoon hoge dunk van zichzelf had. Maar ook vond of wist dat hij een belangrijke taak te vervullen had. Ja, hij was iets groots. Hij noemde zichzelf, zijn aanhangers noemden hem ook, de grote kracht van God. Dunamis Theou. De kracht van God, die in de Bijbel combineren wij eigenlijk altijd met het evangelie. Het is een kracht van God tot zaligheid. En in 1 Korinthe, het eerste hoofdstuk, staat de kracht van God tegenover de tekenen die de Joden wensten, of de wijsheid van de Grieken. Nee, voor ons is die kracht van God. Ik weet niet of Simon deze term al kende, maar hij, hij mat zichzelf als het ware een messiaanse aspiraties aan. Ja, het was alsof hij zei van, ja, ik ben de grote kracht van God. Als het een Jood was, Simon, hij woonde daar in dat land, dus ik kan me voorstellen dat het een Jood was, was het gewoon ook weer een valse Messias. Net als die twee die we al gezien hebben in de mond van Gamaliel. Dat waren Judas en Theudas, geloof ik. Zeg ik dat goed? Theudas en Judas, ja, de Galilea. En heb je hier waarschijnlijk ook Simon de tovenaar. En die Simon die had ook toch wel wat duistere krachten. En vanwege die duistere krachten dachten zijn aanhangers dat hij de grote kracht van God was. Ofwel een Messias. Filippus wordt geloofd op grond van de tekenen die hij doet. Maar Simon die wordt door zijn aanhangers ook geloofd op grond van de tekenen die hij doet. Maar het mooie is, Simon die erkent de meerdere in Filippus. Filippus ziet, Simon ziet dat de tekenen van Filippus, dat die groter, machtiger zijn dan zijn eigen tekenen. En Simon die gelooft ook zelf. Dat zie je in vers 13. En Simon geloofde ook zelf en gedoopt zijnde bleef gedurig bij Filippus en ziende de tekenen en grote krachten die er geschieden, ontzette hij zich. Dan komt er een stukje wat over de doop gaat. Ik lees even vanaf vers 14. Als nu de apostelen die te Jeruzalem waren hoorden dat Samaria het woord van God aangenomen had, zonden zij tot hen Petrus en Johannes, die afgekomen zijnde, baden voor hen dat zij Heilige Geest ontvangen mochten. Want hij was nog op niemand van hen gevallen, maar ze waren alleen gedoopt in de naam van de Heer Jezus. En toen legden zij de handen op hen en zij ontvingen Heilige Geest. Eventjes voor het gebruik van het boekje wat nou zo ongeveer nu klaar is. Als je dus nu daar gebruik van wil maken, dat je weet van ja, wat staat daar nou eigenlijk in de grondtekst en hoe moet ik dit lezen? Dan moet je eerst naar hoofdstuk 2 gaan. Dus naar de hele lijst met al die teksten waar de Heilige Geest staat. En dan zie je onder Handelingen 8 vers 15 bijvoorbeeld. Dan zie je dat daar staat pneumahagion. In ieder geval, je ziet die tekst. Nou, dan ga je in het eerste hoofdstuk kijken, waar je dat begrip pneuma hagion weer terugvindt als kopje. Ja, dan staan er een stuk of wat kopjes en pneuma hagion. En daar vind je dan, onder dat kopje vind je Handelingen 8 vers 15. En dan weet je van oké, daar stond dus Heilige Geest zonder lidwoorden. En dat het gaat over de gaven. En dat is hier steeds zo. Het gaat hier over de gaven van Heilige Geest. Ze waren al gedoopt. Filippus had hen gedoopt in de naam van de Heer Jezus. Wat is dat voor een doop geweest? In de naam van de Heer Jezus. Ja, ik denk, het kan haast niet anders. Het was de doop met water. En de enige doop die we tot nu toe kennen, is inderdaad de doop met water. Ofwel de doop van Johannes, de doop van het koninkrijk. En Johannes doopte natuurlijk. Nou, is misschien wel goed om die tekst nog een keertje op te halen. In Johannes 1. Johannes 1 vers 31, daar zegt Johannes als hij spreekt tot het volk. En ik kende hem niet, maar opdat hij aan Israël zou geopenbaard worden. Daarom ben ik gekomen dopende met water. Dus dat was de reden waarom die doop van Johannes er was. Opdat hij, de Messias, aan Israël geopenbaard zou worden. En dat Israël, als het ware, het koninkrijk binnen zou gaan. Gereinigd, gedoopt zijnde door die doop van Johannes. Maar Johannes die zei er nog iets bij, bijvoorbeeld in zijn prediking, waar het ging over die doop in Matthäus 3. En dat zie je trouwens ook hier in Johannes 1 vers 33. Deze is het die met Heilige Geest doopt. Vers 33. Dus je hebt twee dopen in de evangelie en die vind je hier ook weer terug bij Handelingen. Handelingen is gewoon het vervolg van de evangelie. Je hebt de doop met water, dat is de doop van Johannes. En hier maken we dan uit op dat het is de doop in de naam van de Heer Jezus. En dat is een logische naam, omdat de Heer Jezus geopenbaard zou worden aan Israël. Dan is er nog een doop en dat is die doop met Heilige Geest. Wie waren er al gedoopt met Heilige Geest? Dat hebben we op die Pinksterdag gezien. Maar kennelijk had niet zomaar iedereen, Filippus zeker niet, de macht om te dopen met Heilige Geest. Filippus mocht dopen met water, dat zie je ook in het vervolg als het gaat over die kameling. Maar Filippus kon niet, of mocht niet, dopen met Heilige Geest. Hij had niet de macht, hij had niet de kracht om Heilige Geest op anderen over te dragen. Kennelijk was dat voorbehouden aan de apostelen, Petrus en Johannes. Die komen daarom vanuit Jeruzalem naar Samaria, dat zie je hier ook. Als nu de apostelen die te Jeruzalem waren hoorden dat Samaria het woord van God aangenomen had, zonden zij tot hen Petrus en Johannes, die afgekomen zijnde, baden voor hen dat zij Heilige Geest ontvangen mochten. En dan vers 17, toen legden zij, dat zijn dus Petrus en Johannes, die legden de handen op en zij ontvingen Heilige Geest. En als Simon zag dat door de oplegging van de handen van de apostelen Heilige Geest gegeven werd, zo bood hij hun geld aan. Handelingen 8 vers 18, dat is trouwens even een ingewikkelde. Als je naar dat boekje gaat over de Heilige Geest, dan staat daar topneuma to hagion, de geest, de heilige. En dan zou het over de persoon gaan. De Griekse tekst van Nestlé Aland, dus tekstkritische versie, die een heleboel handschriften met elkaar vergelijkt, die geeft hier alleen maar de geest. En dan zou het dus inderdaad over de geest gaan, zoals heilige geest als gave. Als we de Byzantijnse tekst of de tekst die ten grondslag ligt bijvoorbeeld aan de Statenvertaling moeten nemen, dan staat er dus met lidwoorden en dan zou het of over de persoon gaan, of dan zou dit de enige uitzondering zijn waarin het over de gave gaat, maar waar wel allebei de lidwoorden worden gebruikt. Nou, ook dat kun je dus nagaan. Ik heb gewoon gebruikt de tekst die ten grondslag ligt aan de Statenvertaling. Dan zie je dus stop, neuma, to, hagion. Dan ga je naar dat plekje in het hoofdstuk onder de persoon, zie je top, neuma, to, hagion. En dan zie je dan die opmerking van mij bijstaan over dat er in de Nestle-Aland-tekst staat de geest. En in de Byzantijnse tekst of de teksten die de Statenvertaling gebruikte, er staat de geest, de heilige. Ja, dan moet je zelf maar een keuze maken. Ik kies dan met name voor de geest, de gave, want dat blijkt gewoon helemaal uit de context.
Het is nog maar de vraag, kijk, als Simon zag, het is nog maar de vraag of hij goed gezien heeft.
Wat zei je?
Het is nog maar de vraag.
Nou ja, zo kun je het ook nog zien. Dat, ja,
want hij trekt een conclusie. Die
ja, dat.
Of die kan trekken, want in vers 15 zie je duidelijk dat de discipelen voor hen bidden dat ze daar de geest ontvangen mochten. Dus je ziet de afhankelijkheid van de apostelen. Zomaar van het waar de handen op leggen dan ontvangen.
Ja, precies, ja.
Iedere keer, er wordt 7 keer gesproken over dat de doop met Heilige Geest tegenover doop met water staat. En degene die met de Heilige Geest doopt is altijd de Heer Jezus. En nooit apostelen of mensen, zeg maar. Dus de apostelen baden tot Jezus, dat die doopte met de Geest. En dat gebeurt dan. En wat Simon ziet is alleen maar het gevolg van de handoplegging.
Ja.
Maar de werkelijke persoon die doopt met de Heilige Geest is alleen de Heer Jezus, volgens mij.
Ja. Ja, nou, dat is wel een mooie aanvulling. Wim Peter, ik zat even voor de luisteraars thuis, om te zeggen, nog een keer herhaal, of ook voor op de microfoon en ook de... Wim Peter zegt van, ja, het is mij net de vraag of Simon dit goed heeft gezien. En dat hij gewoon letterlijk vroeg om de persoon, de Heilige Geest, omdat hij gewoon niet wist waar hij het over had. Dus dat is een goede aanvulling. En Wim Peter zegt ook van ja, het is iedere keer de Heer Jezus die die Heilige Geest meedeelt. Ja, dat vinden we dus 7 keer, zei jij. Ja, 7 keer terug in de Bijbel. Dat het is altijd de Heer Jezus die Heilige Geest geeft. En dat, zoals hier, zie je dat het niet zomaar met handoplegging gebeurt, maar dat het ook na het gebed was. Ja, dus dat ook hier de Heer Jezus de gever is van de Heilige Geest, ja, door de apostelen heen. Maar dat dat nooit zomaar een vanzelfsprekendheid is geweest. Nou, Simon die wilde dat trucje ook wel graag doen. Petrus ja, die reageert hier wel behoorlijk heftig op. Uw geld zijn met u ten verderve, omdat u gemeend hebt dat de gave van God door geld verkregen wordt. Hier wordt uitdrukkelijk weer gesproken over een gave van God. Gij hebt geen deel, noch lot in dit woord, want uw hart is niet recht voor God. Bekeer u dan van uw boosheid en bid God, of misschien u deze overlegging van uw hart vergeven zou worden. Want ik zie dat gij zijt in een gans bittere gal, een samenknoping van ongerechtigheid. Nou, Simon die wordt hier keihard terecht gewezen voor die vraag. En het lijkt wel effect te hebben, want hij zegt, bidden jullie voor mij tot de Heer, opdat mij niets overkomt van wat je gezegd hebt. En zij dan nu, als zij het woord van de Heer betuigd en gesproken hadden, keerden terug naar Jeruzalem en verkondigden het evangelie in vele dorpen van de Samaritanen. Ja, dus eigenlijk een heel mooi gevolg van de dood van Stefanus. Dat gaf een enorme vervolging teweeg in Jeruzalem. Een grote vervolging. Heel veel Joden uit Jeruzalem die trekken het land door, predikende, ook onder de Samaritanen. En onder die Samaritanen wordt dat evangelie verkondigd en daar ontstaat grote vreugde. En ook een man als Simon de tovenaar, ja, die komt tot geloof. en tot inkeer. Dan zijn we nog niet aan het einde van Filippus, want nadat Filippus toch wel een hele mooie prediking of een hele mooie bediening in Samaria had gehad, met heel veel mensen, hij kon er heel veel krachten doen, wordt hij opeens de woestijn ingestuurd. En dan moet Filippus een bediening voor maar één persoon doen. Maar ja, wat voor een gevolgen zou dit hebben gehad? Ik zal daar nu niet te veel over zeggen. Dan gaan we de volgende keer gaan we daar bij verder met Jesaja 53 en de Filippus en de Kameling. Maar die Kameling, ja, dat was een groot man uit. Was een mooi man, een Kameling, een machtig heer van Kandace, de koningin van de Mooren. Het was waarschijnlijk dus een Ethiopiër. En zelf denk ik vaak van, het zou ook wel een Jood geweest kunnen zijn. Of in elk geval een Jodengenoot, of in elk geval iemand die meer wist van de God van Israël dan gebruikelijk. Hij was tenslotte helemaal vanuit Ethiopië, was hij naar Jeruzalem gekomen om te aanbidden.
Maar aanbidden doe je alleen als je bepaalde kennis hebt.
Precies, precies. En deze man die was dus bij de tempel geweest. Ik weet niet hoe lang die in Jeruzalem is geweest. Het zou zomaar kunnen dat hij ook nog de kruisiging heeft meegemaakt. Hoewel, zoals ik eerder zei, waarschijnlijk speelt dit een aantal jaren later dan de kruisiging. Maar in elk geval, hij had er kennis van kunnen nemen. En dat is waarschijnlijk niet gebeurd. Dus daar in die tempel of in Jeruzalem, daar is hij gekomen om God te aanbidden. Maar hij reist weer terug naar zijn land. En terwijl hij dan zit te lezen, komt Filippus naast hem lopen en die zegt, snap je wel waar je mee bezig bent? Snap je wel wat je leest? En dat hoofdstuk, hoofdstuk 53, het wordt redelijk vaak wordt naar verwezen in de Bijbel. De volgende keer zal ik daar wat de schriftplaatsen aangeven die allemaal terugwijzen naar Jesaja 53. Over wie gaat dit, vraagt hij. Zij wist dat het over een persoon ging. Maar, en hoe zou ik kunnen begrijpen over wie dit gaat, als er niemand is die het me uitlegt? En dan gaat Filippus dus vertellen wat er in Jeruzalem allemaal was gebeurd. Dat het gaat over Jezus, de Messias. En ook hij vraagt dan, hij komt tot geloof. Hij gelooft dat Jezus Christus de Zoon van God is. Diezelfde belijdenis als bijvoorbeeld een Petrus. Ja, ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. En hij gebood de wagen om stil te houden. En ze daalden beiden af in het water. Want hij vroeg, hij vroeg nadat. Vers 36 zegt hij: zie daar water. Wat verhindert mij om gedoopt te worden? En dan zie je ook dus dat Filippus de Kameling alleen doopt met water. Dat is wat we lezen. Ze dalen beide het water in en hij wordt gedoopt met water. Er staat nergens dat deze Ethiopiër met Heilige Geest wordt gedoopt. Wat we wel lezen, en dat is veel mooier en veel belangrijker dan of hij wel of niet met geest is gedoopt, hij vervolgde zijn reis met blijdschap. Dus deze man die ging met blijdschap in zijn hart naar huis. Hij las de schriften, misschien heeft hij Jesaja 53 nog wel 100 keer gelezen op zijn reis terug. En wat deed hij daar? Ja, die blijdschap die moest hij natuurlijk aan mensen vertellen. Dus ook hij is het evangelie gaan verkondigen. En dat allemaal als gevolg, als we kunnen denken in oorzaak en gevolg, de dood van Stefanus, de vervolging door Saulus, de blijdschap in Samaria en de blijdschap in het hart van deze Ethiopiër. Nou, dus ik zal de volgende keer over Jesaja 53 dan nog iets meer zeggen. Over dit gedeelte en waar we het nog meer vinden in de verwijzingen vinden in het Nieuwe Testament. En dan zullen we de volgende keer naar Paulus kijken in hoofdstuk 9.